Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 7. Bozi is op weg naar het huis van de heer Smit om daar afscheid te nemen. De volgende dag zal de familie Smit naar Engeland vertrekken. Meneer Smit ontvangt hem hartelijk, als een vriend. Het is moeilijk, Bozi, om jou hier achter te laten, zegt hij bezorgd. Ja, sahib, maar er is een grote warme vreugde in mijn hart, want ik heb mijn nieuwe kleine sahib gezien. Hij sprong uit het rijtuig en ging het huis van zijn vader in. Hij is net zo klein als Henry. Zijn haar is blond en zijn wangen zijn bleek. Ik weet zeker dat ik met al de liefde van mijn hart goed voor hem zal zorgen. Want hij lijkt op hem voor wie ik nog elke dag ween. Dat hoop ik ook, Bozi, zegt de heer Smit. Maar er is toch een bezorgdheid in zijn stem. Het is de laatste dag dat we samen uit Gods woord lezen, Bozi. Laten we dat nu doen. De heer Smit heeft werkelijk grote zorgen over Bozi, want hij weet dat er bij de familie Campbell niet de liefde en de waardering voor het woord van God is die Bozi zo nodig heeft. Daarom praat hij deze middag ernstig met Bozi, om hem voorzichtig te waarschuwen en raadt hem aan dat hij moet blijven bidden en lezen in zijn eigen Bijbelbladen. Dat hij nooit mag vergeten wat hij van kleine Henry gezien en gehoord heeft. Nooit vergeten hoe Henry voor hem gebeden heeft dat hij een christen zal worden. Nu moet ik jou gaan verlaten, Bozi, maar bid toch elke dag of God de Heere bij je wil zijn en een oprechte christen van jou wil maken. Als de heer Smit hem vraagt om samen te knielen, samen aan de God van de Bijbel te bidden, aarzelt Bozi. Luisteren kan hij wel, maar nu zelf knielen, zoals de christenen doen, knielen voor de God die je niet kunt zien. Even huivert hij bij de gedachte dat de mensen van zijn eigen volk het zullen merken. Hindoes knielen immers alleen voor hun eigen goden. Dan zakt zijn vrees weg en antwoordt hij: ik weiger niet om samen met u te bidden, sahib, omdat ik aan kleine Henry denk en aan zijn woorden. Ik verlang bij hem te zijn en dezelfde vrede te hebben. Bozi knielt neer, zoals hij meneer Smit ziet doen. Hij, de hindoe, buigt zich voor de waarachtige God en zijn hart breekt open onder het gebed dat de heer Smit voor hem naar de hemel opzendt. Een smeekgebed voor zijn waarachtige bekering. Na het bidden spreekt Bozi: o sahab, zoals het dorstige hart uit de wildernis verlangt naar koele waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar dat land waar mijn beminde Henry eens over sprak, toen we samen op een heuvel zaten met een uitzicht over Rajm Mahal. Het is een heerlijk land, daar is niemand ziek, daar kunnen we geen zonde doen, daar is het nooit donker, want de Heer Jezus is daar, ik verlang naar hem. Bozi zit even stil diep in gepeins. Dan zegt hij: nu ik deze zoete gedachten en dit grote verlangen van mijn hart aan u vertel, denk ik aan dat land en mijn hart verlangt om ook daar te zijn. Ineens is er bij de raamopening een dof geluid. Geschrokken kijkt Bozi in die richting. De latten van de zonwering bewegen langzaam op en neer. Wat is daar?
Het blijft verder stil. Er is niets bijzonders te zien. Maar als Bosie uit de kamer naar de veranda loopt, ziet hij juist nog een punt van een rok om de hoek verdwijnen. Hij ziet aan de kleur van de rok dat het van Ajay, het kamermeisje van mevrouw Smit, is.
Was zij op de veranda?
Bewoog zij de latten van de zonwering? Hij denkt er niet verder over na en heeft er absoluut geen voorgevoel van welke moeilijkheden zij hem nog zal bezorgen. Arme Bosie.
Bosie is met de heer en mevrouw Smit meegegaan naar de kleine haven aan de zeekust. Daar ligt een marinesloep te wachten om hen naar de grote haven bij Calcutta te brengen. Van daaruit zullen ze naar Engeland varen. Huiverend staat Bosie naar de enorme watermassa van de oceaan, die daar donker en diep voor hem ligt. Zijn sahib en vriend, meneer Smit, moet nu voor een lange tijd uit India vertrekken. Het schip zal hem over het grote, zwarte water dragen naar zijn verre land. Bij het afscheid op de sloep legt de heer Smit zijn handen op Bosie's schouders en troost hem met deze woorden. Bosie, de eerste zwakke lichtstraal van hoop die in jouw hart is, kan nooit meer uitgedoofd worden. Het zal meer en meer opflikkeren tot de lichtstraal van het evangelie in volle heerlijkheid over jou komt. In de dag der volmaaktheid, die de dag van Christus Jezus voor jou de enige God en zaligmaker is. Die woorden zinken in Bosie's ziel. Hij zal ze nooit meer kunnen vergeten. Hij draagt ze mee als een zegen die door een oprecht christen op hem gelegd is. Het wekt in zijn harten verlangen naar de volle, zuivere lichtschijn van de zon der gerechtigheid, die alle duisternis en twijfel uit zijn ziel kan en zal verdrijven. Na het vertrek van de heer Smit begint voor Bosie het werk als huisbediende bij de Campbell-familie, als speciale verzorger voor het zoontje Edward. Aan de buitenzijde van de tuin achter de Campbell-villa is een laan met de woonverblijven van de Indiase bedienden. De huisjes en kamers vormen een apart klein dorp waar niets van Europese sfeer te vinden is. De bedienden van de villa verrichten hun werk in twee groepen. Ze hebben ieder hun eigen dagtaak. Zodra ze voor hun vrije uren in de eigen kamers terug zijn, leven ze in een volledig Indiase gemeenschap volgens hun eigen godsdienst en tradities. De bewoners hebben uit hun groep een man gekozen voor de leiding in hun dorp. Aan hem moet iedereen gehoorzaam zijn. Op een nieuwe bediende uit de villa in het dorp welkom is, hangt er meestal vanaf of de leider hem gunstig ontvangt. In dit dorp krijgt ook Bosie een kamer. Met zijn pannen, bord, lepel, beker, kleren en verdere bezittingen in een zak over zijn schouder gehangen, arriveert Bosie aan de villa. Meneer Campbell wijst hem de weg naar het dorp, waar hij een uur de tijd krijgt om zijn maaltijd te gebruiken. Daarna moet hij zich melden bij zijn nieuwe meesteres, mevrouw Campbell. Opgewekt stapt Bosie naar het eethuis. Hij zal weer tussen zijn eigen volk wonen, weer bij zijn eigen kasten zijn. Beleefd en vriendschappelijk groet hij de mannen die op de veranda op de grond zitten. Ik kom u vertellen dat ik voor de Campbell-familie ga werken en ik wens mij bij jullie gezelschap aan te sluiten, zegt Bosie. De dorpsleider komt naar buiten
als hij een onbekende stem hoort. Nieuwsgierig neemt hij Boosje op en zegt: Ram, ram, broeder, als je komt in de naam van hen die wij dienen, dan ben je welkom. Boosje voelt zich overrompeld door die woorden en antwoordt zonder na te denken: In welke andere naam zou ik komen? Heel goed, antwoordt de leider. Kom binnen en we zullen onze hand in dezelfde schotel dopen. Wat zou ik meer wensen? Zegt Boosje schijnbaar onverschillig. Maar meteen grijpt een onrust hem aan. Een beroering trekt door hem heen. Hij weet heel goed wat de leider bedoelt met zijn woorden. Als je komt in de naam van hen die wij dienen, daarmee bedoelt hij hun hindoegoden. Dus alleen dan, als hij met hen die goden zal dienen, dan is hij welkom. En hij, Boosje, heeft geantwoord: In welke andere naam zou ik komen? Wat een verloochening van zijn nieuwe keus om de God van de christenen, de God van de Bijbel, te dienen. Schuw kijkt Boosje de mannen aan, die gehurkt op de veranda zitten. Ze merken zijn onrust wel en nemen een afwachtende houding aan. De leider vraagt hem een maandgeld te betalen voor het voedsel dat hij met hen zal gebruiken in het eethuis. Boosje telt het geld neer dat voor een maand vereist is. Daar het bijna tijd voor het avondeten is, gaat hij in een hoek van de veranda op de grond zitten wachten en rookt zijn waterpijp. Plotseling hoort hij een schelle stem dichtbij zich. Hé, hey, Boosje! Verbaasd kijkt hij op en ziet de ajaai, het vroegere kamermeisje van mevrouw Smit. Luidruchtig schreeuwt ze tegen hem: Zo, je bent gekomen, zie ik, en hebt een plaats tussen je broeders gevonden. Ik had jou eerder in een ander gezelschap verwacht. Ik wist niet dat jij nog belang stelde in je kasten. Wat bedoel je, vrouw? Vraagt Boosje geërgerd. Ze knipt met haar vingers naar hem als ze een gebaar van verachting en met honende, krijsende schaterlach loopt ze hem voorbij, het huis in. Er wordt verder niets gezegd. Maar Boosje merkt wel dat de mannen op de veranda hem wantrouwend aankijken. En eens gaan ze bedrukt met elkaar praten, zonder nog de minste aandacht aan hem te geven. Het uur dat Boosje vrij kreeg voor zijn maaltijd gaat voorbij. Maar niemand nodigt hem in het eethuis binnen te komen. Dus staat hij op en gaat zonder avondeten naar de villa om zijn nieuwe meesteres en haar zoontje Edward Campbell te groeten. In de ruime hal van de villa zitten enkele dames met mevrouw Campbell te praten, terwijl een bediende voor verkoeling een grote kamerwaaier heen en weer beweegt. De dames zijn in gesprek. En de kleine Saheb Edward ligt op zijn rug op de grond, onder de waaier. De vloer om hem heen is bezaaid met speelgoed. Onverwacht krabbelt hij overeind, springt wat rond in de hal en schopt driftig en humeurig zijn speelgoed opzij. Natuurlijk bezeert hij zich als hij met zijn blote voeten het speelgoed wegtrapt. Even kijkt hij vluchtig naar Boosje. Hij ziet Boosje wel staan wachten om hem te groeten, maar hij doet net alsof hij hem niet ziet. Kijk, Edward, zegt zijn moeder, hier is je nieuwe verzorger. Hij heet Boosje. De jongen geeft geen antwoord. Zijn moeder vraagt opnieuw: Edward, zie je die nieuwe man niet? Laat hem wachten tot ik hem roep, zegt het kind nors, terwijl hij totaal geen aandacht aan Boosje geeft. De dames gaan verder met hun gesprek. Daarom loopt Boosje de hal uit om op de veranda te wachten, dat ze hem nodig hebben. Terwijl Bosi uit beleefdheid wegloopt, begint de jongen te krijsen. Waar ga je nou naartoe? Ik heb toch gezegd dat je moest wachten? Bosi blijft meteen stilstaan, zonder verder een voetstap te verzetten. Zo blijft hij in de hal staan. Zijn gedachten rollen terug naar de dagen zo kort geleden, naar zijn kleine Henry, die hij voor altijd verloren heeft. Ach, mijn dierbare kleine Henry, zegt hij in zichzelf, hoe vriendelijk, hoe teer, hoe bescheiden was jij. Wat was het elke dag een vreugde om voor jou te mogen zorgen. Ook in de uren van je zwakheid en pijn was jouw spreken tegen mij teder dan van een zoon tegen zijn vader. Wat was toch de oorzaak dat jij zo anders was dan andere kinderen? Waarom is de kleine Edward zo onvriendelijk tegen hem? Hij heeft het kind toch geen kwaad gedaan? Is het uit hoogmoed van de jongen, omdat hij een Europeaan is en Bosi een Indiase bediende is? Bosi voelt zich tot diep in zijn ziel gegrift door de woorden van de commanderende toon van Edward. Bosi peinst verder, maar een gekwetste ziel en denkt: zijn alle mensen werkelijk van eenzelfde bloed, zoals in de Bijbel staat? Zijn alle volken werkelijk afkomstig van eenzelfde stamvader, de mens Adam, zoals meneer Smit hem uit Gods woord geleerd heeft? Geloven alle blanken die woorden uit Gods boek? En als ze dat geloven, waarom behandelen zij ons, hun medemensen dan, met zoveel verachting, omdat de zon op ons heeft geschenen? Deze gedachten warrelen door Bosi's hoofd als een draad, die rondslingert en zich opeenhoopt als een niet te ontwarren knoop. Zijn gedachten worden gestoord door een kreet van zijn nieuwe jonge sahib, Edward Campbell. Zijn vader is binnengekomen en heeft hem opgedragen zijn speelgoed van de vloer op te ruimen. Onmiddellijk geeft de jongen de opdracht door aan Bosi. Ruim dit op, direct, commandeert het kind hem. Tegelijk springt Edward overeind, terwijl Bosi het verspreide speelgoed van de grond opruimt, draaft de jongen de hal uit. Bosi, roept mevrouw Campbell verschrikt, de kleine sahib is weggegaan. Je weet toch wat jouw plicht is? Je moet hem onmiddellijk volgen, overal waar hij heen gaat. Jij moet er de hele dag voor zorgen dat er niets met hem gebeurt. Bestraffend kijkt ze hem aan en roept opgewonden: vlug, ga vlug. Zorg ervoor dat hij niet valt. Ik hoor dat hij op het hobbelpaard klimt. In een flits schiet Bosi de hal uit, achter Edward aan. Voordat hij het kind bereikt, galmt een driftige schreeuw vanaf de veranda door het huis. Bosi komt juist een moment te laat. Op de veranda staat een groot houten paard op een schommelend onderstel. Edward is er met wilde vaart opgeklommen. Hij kon zijn evenwicht niet houden en tuimelde over de rug van het paard heen. Hysterisch schreeuwend, alsof hij mishandeld wordt, duikt hij op de grond, spartelt met de armen en benen en krijst en jammert: oh, oh, au, au. Van alle kanten komen de bedienden aandraven. In zijn val heeft Edward zijn hoofd bezeerd. Voordat Bosi in een snelle beweging de jongen kan oprapen, is de ai-ai, het kamermeisje van mevrouw Campbell, hem juist voor. Hoewel het haar taak niet is, komt ze aanstuiven, duwt Bosi met kracht opzij, knielt bij het kind neer en begint met hem mee te jammeren. Verwijtend roept ze tegen Bosi: waar was jij, Bosi? Waarom let je niet beter op je nieuwe sahib? Jij moet ervoor zorgen dat hij geen ogenblik en geen ongeluk krijgt. Begin je zo je werk bij je nieuwe sahib? Wat hebben ze nu aan zo'n hulp? Bah, je bent niets waard, roept ze minachtend. In haar ogen ziet Bosi een gevaarlijke flikkering die hem bang maakt. Als hij de jongen wilt optellen, kijkt de aya hem met zo'n diepe verachting aan dat Bosi ervan huivert. Snel en lenig bukt zij, tilt de jongen van de grond en roept klagend met het kind in haar armen: O, mijn lieve jongen, hoe kon dit ongeluk gebeuren? Was er niemand om op jou te letten? Is er nog geen nieuwe verzorger gekomen, met ogen die jou volgen, met handen die jou dragen? Was er nog geen nieuwe drager gekomen om dit mooie hoofd te beschermen? Overdreven vriendelijk strijkt ze haar hand langs Edwards gezichtje en veegt zijn tranen weg. Bosi staat verbijsterd te kijken. Hij voelt de verachting van de andere bedienden en mevrouw Campbell denkt dat hij zorgeloos is, niet in staat haar zoontje te beschermen. Vanuit de hal heeft meneer Campbell het hele voorval nauwkeurig gevolgd. Hij hoorde dat Edward aan Bosi commandeerde om zijn speelgoed op te ruimen. Hij zelf snel wegliep en op het hoppelpaard klom voordat Bosi het kon zien. Hij heeft ook gezien hoe vlug Bosi bij de huilende jongen was. En heel duidelijk merkte hij de onbetrouwbare oogopslag van het kamermeisje. Ze duwde Bosi opzij. Ze verhinderde hem het kind op te tellen. Ze maakte Bosi belachelijk voor de andere bedienden. Meneer Campbell heeft een sterk gevoel voor recht. Daarom stapt hij naar het groepje bedienden en spreekt resoluut. Wat hier gebeurde, heb ik heel goed gezien. Bosi heeft geen schuld. Hij was snel bij Edward. En het is zijn taak voor het kind te zorgen. De ayahai moet haar eigen werk voor mevrouw Campbell doen. En zich niet met Bosi's werk bemoeien. Zo begint Bosi's dienst in het huis van de Campbell-familie. Mevrouw Campbell vindt hem zorgeloos. En de ayahai heeft hem bij al de bedienden een slechte naam gegeven. Spoedig ondervindt Bosi de haat en verachting van de bewoners van het dorp. De ayahai heeft in het dorpshuis verteld wat er in de kamer van meneer Smit bij het afscheid van Bosi gebeurd is. Zij had op de veranda bij het open raam geluisterd. Ze hadden latten van de zonwering uit elkaar gebogen en gezien dat Bosi knielde voor de God van de christenen. Ze hadden woorden van Bosi gehoord toen hij tegen de heer Smit sprak. Ik weiger niet om samen met u te bidden, sahib, omdat ik aan kleine Henry denk en aan zijn woorden. Zoals het dorstige hert naar koele waterstromen verlangt, zo verlangt mijn ziel naar dat land waar het nooit meer donker is, waar geen zonden zijn, waar de Heer Jezus is. Ik verlang naar hem, mijn hart verlangt ook daar te zijn. Het meisje had het alles gezien en gehoord en het in het dorp rondverteld. De bedienden weten dus dat Bosi in het geheim beleden heeft een christen te zijn. En de Indiase bedienden van de Campbell-familie, beiden, de Hindoes en de Mohammedanen, hebben in hun hart een diepe haat en verachting tegen de christenen. Een van de oorzaken van die haat is onder andere dat de Europeanen zeggen dat de Indiërs niemand van hun eigen volk mogen verachten of minder achten. Wanneer ze van een lagere kaste zijn, dat ze niemand als onrein, vuil of drager van een onreine geest mogen beschouwen, Dat mensen van de hoogste klasse van het volk niet beter of zuiverder van geest zijn dan de lagere kasten uit het volk. Terwijl de Europeanen, die in het algemeen door de inlanders als christenen beschouwd werden, in dezelfde tijd wel over de Indiërs heersten, alsof ze zichzelf wel van een veel hogere en zuiverder afkomst achten dan de donker gekleurde volken. Dit is voor de Indiërs een grote tegenstrijdigheid in het spreken en optreden van de Europeanen. Dat Bosi, de Hindoe, aan zijn vorige sahib, meneer Smit, openlijk beleden heeft een christen te willen zijn, dat kunnen zijn volksgenoten niet accepteren. Het is daarom voor de Ayai niet moeilijk om Bosi een slechte naam te geven en de bedienden tegen hem op te stoken. Ook is ze heel geraffineerd in om bij mevrouw Campbell en de kleine Edward een wantrouwen tegen Bosi op te roepen. Sluw, zegt ze tegen haar mevrouw, de hindoe-godsdienst is goed, de moslim-godsdienst is goed en de christen-godsdienst is heel goed, maar mensen die half hindoe en half christen zijn, die zijn onbetrouwbaar. De man die niet oprecht is in de godsdienst van zijn voorvaderen en zijn volk is niet te vertrouwen. Deze woorden herhaalt ze tegen iedereen in de villa en in het dorp. Mevrouw Campbell geeft haar gelijk en antwoordt, jij spreekt de waarheid. Laat ieder persoon oprecht zijn in zijn godsdienst, dan zal zijn God hem zeker zegenen. Als de man Bosi bekeerd is, is bij meneer Smit en nu een christen is, zoals hij beweert, laat hem dan daar eerlijk vooruitkomen en wij zullen dat aanvaarden. Mevrouw Campbell zegt dit wel tegen haar kamermeisje, maar niet tegen Bosi zelf. Ze is trots en spreekt weinig tegen haar bedienden. Dat ze geen belangstelling voor Gods boek heeft, merkt Bosi aan alle dingen. Hij had gehoopt en verwacht dat Edwards moeder net zo zou spreken als mevrouw Baron, maar waar hij met kleine Henry in huis is geweest. Maar dat is niet zo. Het is voor Bosi een grote teleurstelling dat er bij de Campbell-familie geen liefde voor de Bijbel is. En er wordt niet over de zonde en het geloof in de Heer Jezus gesproken. Nadat Edward van het hobbelpaard is gevallen, is Bosi de hele dag dicht bij hem. Behalve op de vaste tijden dat hij in het dorpshuis zijn maaltijd krijgt. Waar Edward ook maar naartoe loopt, Bosi volgt hem op iedere voetstap om goed voor hem te kunnen zorgen. In de avond zit hij naast Edwards bed en wuift de waaier boven zijn ledikant heen en weer, om hem wat afkoeling te geven en de stekende insecten weg te jagen. 'S nachts ligt hij op zijn slaapmat naast het bed van de jongen. 'S morgens wast Bosi hem, kleedt hem aan en verzorgt zijn kleren. Als Edward eet, zit Bosi naast hem om met de waaier de vliegen te verdrijven. In de middag wandelt hij met de jongen of rijdt hem in zijn kleine wagen door de tuin en door de lange lanen onder de schaduw van de bomen. Bosi's taak voor Edward is dezelfde als zijn zorg voor kleine Henry, toen die nog leefde. Maar helaas voelt hij nu niet de liefde die hij voor kleine Henry voelde. Het commanderende optreden van Edward tegen hem bij hun eerste ontmoeting heeft Bosi's warme, vriendschappelijke gevoel voor de jongen geheel verkild. De fijne sfeer die er vroeger altijd tussen Henry en hem was, is er nu niet. Hoe Bosi ook zoekt en probeert iets van diezelfde sfeer van vertrouwen tussen zichzelf en Atwa te maken, de Ajay is steeds als een listig sluipende slang in hun omgeving om alle mogelijke vriendschap tussen Atwa en Boshi stuk te breken. Soms is Atwa vriendelijk en kinderlijk ontvankelijk voor Boshi's woorden en lessen. Boshi verlangt erna het kind lief te hebben. Ja, Atwa Campbell zou zich waarschijnlijk helemaal aan de zorgen van Boshi hebben toevertrouwd als de Ajay zich er niet mee bemoeid had. Atwa luistert graag naar de verhalen die Boshi hem vertelt. En Boshi weet heel veel. Verhalen over de geschiedenis van India, over zijn land en het volk. Soms zijn het kinderlijke vertellingen met grapjes en humor, zodat het vrolijke gelach van Atwa af en toe door het huis galmt. Geamuseerd kijkt meneer Campbell toe hoe vriendschappelijk Boshi en Atwa samen op de veranda zitten. Maar zulke vrolijke momenten duren nooit lang. Zodra de Ajay merkt dat het goed gaat tussen Boshi en Atwa, sluipt ze er onhoorbaar naartoe en roept onverwachts met schelle stem: "Hé, Boshi, wat zit jij hier te praten? Heeft mevrouw Campbell niet een bediende gehuurd om het speelgoed van de jongen op te ruimen? De hal ligt vol rommel en mevrouw is ontevreden over jou." Geschrokken springt Boshi op en haast zich naar de hal. Meneer Campbell ziet wel dat de Ajay snel naar zijn vrouw loopt en haar opstookt tegen Boshi. Atwa is teleurgesteld dat Boshi plotseling stopt met vertellen en de hal gaat opruimen. Knorrig loopt hij achter hem aan. Nauwelijks heeft Boshi het speelgoed netjes opgeborgen of Atwa slaat met een nijdige ruk een plank uit de kast, zodat alles naar beneden klettert en over de vloer rolt. "Dat moet je niet doen, Atwa," zegt Boshi rustig. "Dan wordt je moeder boos." "Hé, Boshi," krijgt de Ajay, "zeg niet zulke domme woorden. Met jouw kleine sahib zal je slaan en schoppen en spugen als je hem iets verbiedt." Aangevuurd door het kamermeisje vliegt Atwa op Boshi af, schopt hem tegen zijn benen, slaat hem met zijn kleine knuisten, spuugt hem in het gezicht en schreeuwt alsof hij mishandeld wordt. "Wat gebeurt hier?" roept mevrouw Campbell geërgerd. Dank u wel voor uw aandacht.